Fijn om hier weer te staan. En de laatste maanden waren jullie gewend dat ik over het kruis van Christus aan het spreken was. Daar ga ik ook echt wel mee verder, want het stopt natuurlijk niet bij de kruis en de opstanding. We hebben natuurlijk dan nog hemelvaart, Pinksteren, valt allemaal onder het kruis van Christus. Dus daar ga ik zeker nog mee verder. Maar vandaag ga ik het hebben over ons jaarthema. Zie Jezus. Jezus zien. Staat hij erop? Ja. En als thema Jezus is redder. En het is een prachtig thema. Jaarthema. Wij zien Jezus. Jezus zien. Waarom? Omdat we zo gauw geneigd zijn om naar de omstandigheden te kijken. Of naar onszelf. En dat gaat ons niet helpen als mens. Als je wil weten hoe dat is, kijk terug naar je oude leven. Of kijk gewoon naar de maatschappij. Als we naar de omstandigheden kijken, dan zinkt de moed in je schoenen. Wij zien Jezus. Onze blik is op hem gericht. Van hem willen we het verwachten. En het thema wat ik mag behandelen, dat is Jezus is redder. Nou, zou je denken, ik zit hier in de kerk. Wellicht zijn we allemaal gered. En toch. Ik ken heel veel mensen die best wel worstelen van, is dat ook voor mij? Is dat niet gauw gezegd? Mag ik me dan zelf dat wel toe-eigenen? Ik ken ook mensen die in eerste instantie heel enthousiast zijn. Ja, Jezus is mijn redder. En daarna het geestelijk leven, het vuur en de verliefdheid en de passie is weggeëbd. Is als wat zand door je vingers geglipt. En dan is er zo weinig over van die eerste liefde. Dat de vreugde er niet is. Het kan zelfs zo zijn dat je een geestelijk leven hebt ontwikkeld. Dat het je eigenlijk niet eens meer... Koud en warm laat of iemand wel of niet verloren gaat. Want ja, Jezus is een redder. Waarvan? En waartoe? Nou, daar staan we vanochtend bij elkaar stil. Wellicht voor het eerst om te horen dat Jezus je redder is. Wellicht om hernieuwd te worden dat Jezus je redder is. Maar vooral ook wat dat mag gaan uitwerken in je leven. Ik wil een aantal schriftgedeelten met jullie lezen. In eerste instantie is dat de eeuwenoude belofte die God gegeven heeft aan zijn volk Israël en door het volk ook aan ons, over wat de God zal gaan doen in het laatst der dagen. En dat lezen we in Joël 3 en dat lees ik vanaf vers 1 tot 5. En dan zegt God het volgende. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, ontkomen. Op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept, zal worden gerekt. Wat een belofte. Wat mij de laatste maanden vooral bezighoudt, is het wezen en het karakter van God. En wat mij hier ook zo treft, is dat God iets voorzegt over de tijd, over de eeuwen heen. Dat hij zijn geest zal uitstorten, dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen gered wordt. Maar wat zegt dit van God? Dat God zo geduldig is. Zo geduldig met ons. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb nog wel eens, als er iets van onrecht is, dat ik als een bos vlooien opzien. Ja, dat kan niet. En dat God geduld heeft. Dat hij trouw is. Dat hij de tijd neemt. En dat begrijpen wij niet. Maar zo is hij wel. Het tweede schriftgedeelte is voor mij even een alternatieve manier om te vertellen wat zonde is. En dat doen we uit 1 Korinthe 13. De liefde. Zonde is namelijk dat je niet meer ziet wie God is. Dat je niet in staat bent om contact met God te hebben. En dan mis je heel wat. Want dan ben je overgeleverd aan jezelf. En wie is God? Nou, hier zien we in 1 Korinthe 13 karakterschets van wie de Heer Jezus is. Wie God is. In Johannes 1 lees je, de enige geboren God, dat is Jezus, heeft ons de Vader doen kennen. Als je Jezus ziet, zie je de Vader. En we lezen het volgende, 1 Korinthe 13, vers 4. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles verhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Je kan ook zeggen, Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig en hij laat zich niet boos maken en hij rekent het kwade niet aan. Jezus verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt hij, alles gelooft hij, alles hoopt hij, in alles verhardt hij. Jezus zal nooit vergaan. Komt het alweer dichterbij, hè? Dat is Jezus. En dan gaan we naar ons tekstgedeelte waarin ik uit zal spreken. En dat is uit de Romeinenbrief. Uit Romeinen 10. En dan lees ik vanaf vers 8 tot 13. Maar vervolgens zegt Mozes, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betekent, de boodschap van het geloof die wij verkondigen, dat is het evangelie, is dicht bij u. Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem, dat is Jezus, gelooft, komt niet bedrogen uit. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan alle die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Amen. Vorige in gebed. Lieve Vader, dank u wel voor dit heerlijke woord. Heer, dat u dichtbij bent. Dat er een woord van redding is. Een naam, Jezus onze Heer, die u heeft doen opstaan uit de dood. Heer, we danken u daarvoor. Heer de God, zoals we hier zitten vanochtend, open ons hart. Open ons verstand, open onze emotie, ons hele mens zijn. En dat we dat mogen pakken. En dat we leven mogen hebben. Een nieuw leven door uw Heilige Geest. Dat ons karakter gevormd mag worden naar het beeld van de Zoon. Heer, dat we het vlees zullen doden door uw Geest. En dat we verrassingsgenoeg werken zullen vinden, Heer, die u voorbereid hebt. En dat we daarin mogen wandelen, in de liefde. God, wat hebben we u nodig. Amen. Ik wil naar drie punten kijken met jullie. Dan mag de volgende PowerPoint. En dat is dat Jezus de redder is, maar hij is ook per direct beschikbaar. We kunnen nog wel eens heel moeilijk doen over redding, maar dat kan vandaag plaatsvinden in een split second. Per direct. En dat reddend geloof is zichtbaar. Er gaat wat in je leven gebeuren. God gaat door je heen leven. Dat is een belofte. Tot geloof komen is een belofte van God. En het gaat vrucht geven. En als derde punt is, het evangelie is voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Van de Poetins tot je buurvrouw en tot jezelf. Ieder mens, daar is het evangelie voor. Zolang een mens ademt, is er hoop. Bij God is alles mogelijk. Alles. Ik ben de laatste maanden ook enorm onder de indruk gekomen van het feit dat God zo met zijn schepping, we hebben erover gezongen, zo betrokken is. Ik hou ook wel een beetje van kosmologie. En als je kijkt naar het hele uitdijend heelal met al zijn natuurwetten, dat je denkt van jongen, wat is dat groot en oneindig. Dat is niet te bevatten, die afstanden. Maar God is de schepping niet. Hij staat daar buiten. Hij heeft het tot aanzien geroepen door zijn woord. En dan komt het bijzonder. God staat daar niet buiten, maar hij is erin. Alles wordt gedragen door zijn woord. Ondanks de natuurwetten die hij gegeven heeft, hij draagt het. Hij is erbij betrokken. Hij geeft regen, hij geeft zonneschijn. God is bij alles betrokken. Je hoofdharen zijn geteld. Als er een mus valt, God weet het. Als er een worm door de grond graaft, God hoort het. Hij is in alles betrokken. De psalm zegt, al ga ik zelfs naar het dodenrijk, God is er. Waar je ook naartoe gaat, waar je ook begeeft als mens, God is er. En als het gaat om dat God een redder is, moeten we absoluut het beeld loslaten dat je je leven kan leven en dat er iets gebeurt. En dat dan gebed is dat je God moet gaan vertellen wat er gebeurd is. Dat is fijn hoor, dat moeten we ook. Maar hij weet het. Het is niet zo dat hij dan in één keer de coulissen opkomt met een EHBO-koffer. Heb je me geroepen? Hij is erbij. En dat is geen doekje voor het bloeden. Hij is intens betrokken bij zijn schepping. Hij draagt het. Iedere nanoseconde van het leven. Hij is het die het leven eraan geeft. Hij is het, en hij is, we hebben het gelezen vanuit de liefde. Hij is geduldig en hij is goed. God is zo goed dat hij zijn zon laat schijnen over Oekraïners en over Russen. Is dat wat? God heeft de Russen van harte lief. God houdt van Poetin. God houdt van Zelensky. En God houdt van jou. God heeft geen aanziens des persoon. Als de Kanaanieten naar hun eigen godsdienst hadden gekeken, hadden ze gedacht, nou, God moet wel heel veel van mij houden. Want moest kijken hoe goed wij leven. Want wij hebben druiven, die kan je niet tillen. We hebben zo enorm. Zo is God. Zelfs aan goddelozen schenkt God zijn goedheid en zijn zegen. Dat is het karakter van God. God is heel dichtbij. Jezus is redder en direct beschikbaar. We hebben in Romeinen gelezen dat het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart. Het is een korte afstand. Van je mond naar het hart. En de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dichtbij u. Het evangelie is dichtbij u. En wat is het evangelie? Het evangelie is het goede nieuws dat mensen de liefde van God weer kunnen gaan proeven. Dat ze weer kunnen ontdekken dat hij goed is. Dat ze kunnen ontdekken dat hij trouw is. Dat ze, nou noem al de vruchten van de liefde maar op. Dat is wat het evangelie mogelijk maakt. Het evangelie doorbreekt de macht van zonde, van dood en van Satan. Christus heeft die aan het kruis overwonnen. Want wat is het goede nieuws? Is dat God genadig is. Hij geeft genade. Toen Christus aan het kruis ging, en daar waren wij niet bij, dat was 2000 jaar geleden, heeft hij iets voor jou gedaan. Dat is juridisch, positionair. Hij stierf aan het kruis voor jouw zondigheid. Voor jouw zijn, wie je bent als mens. Vuil en onrein. We zijn van God gescheiden. Zonde maakt dat je naar jezelf kijkt. Dat je jezelf bevredigt. Ten koste van een ander. Dat je in staat bent om een ander de schuld te geven. Dat je in staat bent om God de schuld te geven. Dat je zelfs in staat bent om een medeschepsel, geschapen naar het beeld van God, te vermoorden. Zelfs religieuze mensen kunnen dat. De farizeeën en schriftgeleerden konden in de naam van God een dubbele moord beramen en Jezus in de ogen kijken. Ze wilden Lazarus doden en Jezus. En ze dachten God daar een plezier mee te doen. Dat is de zondige mens. De zondige mens kan met woorden van vroomheid zijn broeder of zuster de hel inschoppen. Dat is zonde. Als je niet in staat bent om de liefde van God te ontvangen. Maar die liefde van God is zo groot dat God zijn zoon zond. Zichzelf gaf in zijn zoon. De Vader zond zijn zoon. Omdat ieder die de zoon gelooft, en geloven is vertrouwen, zijn hand legt in de hand van de zoon, die wordt gered voor tijd en eeuwigheid. Eeuwig leven. Waarom eeuwig leven? Omdat bij God geen tijd is. Je mag deel hebben aan God. Je mag deel hebben aan het leven zelf. Dat is wat God doet. Jezus nam de plek. Die droeg de smart, de pijn. Hij die zonder zonde was, werd zonde. Hij droeg het in zijn lichaam. Het bloed wat moest vloeien, was zijn bloed. Het bloed van de schep. Het vloeide. Voor jou en voor mij. En dat is de genade. Wat wij verdiend hebben, de straf, die heeft Jezus gedragen aan het kruis. En wat we niet verdiend hebben, dus wat Jezus zou verdienen, de zegen, die krijgen we. Mercy and grace. Dat is de genade. En dan zegt Paulus hier, dat is, woord is heel dicht bij u, dat goede nieuws. Dit accepteren aan het kruis kan in een split second. De moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing, die zei, Heer, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Als je dit gelooft, dan ben je in een split second een kind van God. Je gaat over van de duisternis naar het rijk van het wonderbaarlijk licht. En dan ben je een kind van God. En dan hebben we gelezen in Joël de belofte. En we vieren het dadelijk met Pinksteren. God schenkt het meest kostbare wat hij heeft. Zichzelf in de vorm van de geest in jou. De drie-enige God wil gemeenschap met je hebben. De Heilige Geest komt in jou. Dat is niet een kracht. Dat is een persoon die kracht geeft. Niet zomaar energie. Het is de Heer zelf die woning maakt in je hart. In de geest. En die je de woorden van Christus geeft. Zodat je daarin mag groeien. Dat je het herinnert. Die je laat groeien. Die je karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Romeinen 8. De geest is het die jou in situaties van het leven er doorheen leidt. Hij is erbij. De pijn en verdriet die je ervaart, hij is erbij. De vreugde, hij is erbij. En alleen hij is bij machten om al die situaties om je te vormen naar het beeld van de Zoon. Om het te laten meewerken ten goede. Dat is wat Jezus doet. Dat is het reddend geloof wat zichtbaar gaat worden. Want op het moment dat de geest in je komt, dan komt de geest van vreugde in je. En misschien denk je, ja, maar dat gaat me wel heel erg snel. Want ik moet toch wel weten dat ik zondaar ben. Moet je eerst helemaal op alles gekauwd hebben naar jezelf, dat je weet van hoe slecht je bent en hoe erg je Jezus nodig hebt. Je mag het proberen, maar ik denk niet dat het werkt. Weet je, ik denk dat wij voor nog geen moment echt beseffen wat zondaar zijn is. Wat het is om een rebel te zijn tegen God. Het meest wonderlijke wat er is, is op het moment dat je tot geloof komt, uit genade, en je gaat wandelen met God, dat je dan al wandelend gaat ontdekken wat zonde is. En dan denk je, houdt u dan nog steeds van me? Ja, ik hou nog steeds van. Er zijn geen zonden. Er is niks op of onder de aarde of iets wat je kan bedenken of doen die kan maken dat God niet van je houdt. Er is niks. De grootste macht die we hebben is de dood. En zelfs die heeft hij overwonnen. Er is niks wat je kan doen of zeggen waardoor God minder van je gaat houden. Dat is onmogelijk. Dan zou God God niet meer zijn. Hij is zo geduldig. Hij heeft zoveel geduld met ons. En zijn liefde is zo groot. Op het moment dat je gelooft, dat je erop vertrouwt, dat wat Christus voor jou gedaan heeft, dan ben je een kind van God. En dan onder aanroeping van zijn naam, dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid. En dan geeft hij zijn geest om niet. En dan ga je groeien. Het reddend geloof gaat zichtbaar in je leven worden. Want ja, moet ik dan niet aan God iets bewijzen, laten zien dat ik het waard ben? Trap daar niet in. Voor het kruis kon je het niet. En na het kruis kan je het ook niet. Het onderwijs van Christus, wat de Heilige Geest je gaat inbrengen, is de bergreden. De eerste zaligsprekening en zalig zijn de armen van geest. We kunnen het niet. Dat is stap 1. En dat blijf je hele leven zeggen. Er komt geen moment dat je zal zeggen, Heer, Heer Jezus, vandaag hoef je niet voor me te bidden en te pleiten. Het gaat zo goed met me. Gaat niet gebeuren. Wij zijn van Jezus en wij zien op hem. Dag en nacht, ons leven lang. Wij zijn gewoon geestelijke parasieten. Maar allemaal een hele goeie. Wij parasiteren op Jezus. Wij hebben zijn bloed nodig. Wij leven en wij ademen en wij bewegen ons in hem. Wij zijn in hem. Dat betekent gewoon dat ik vrij voor God mag staan. De Hebreeënbrief zegt dat de toegang vrij is omdat we een eeuwige hoge priester hebben. Jezus bidt en pleit altijd voor jou. Hij verzaakt nooit. En weet je wat de boze doet? Eerst gaat hij je laten twijfelen of het wel voor jou is. Als je die stap genomen hebt door uit genade, dat je denkt, ja, ik geloof het, ik ben een kind van God. Dan word je een kind van God. En daarna gaat hij je aanvallen in het gebed. Daar is de grootste strijd om. Kijk, Israël was uitverkoren volk van God. En God wilde bij mensen wonen. God wilde bij zijn volk wonen. En er was een tempel. En daar zit iets tegenstrijdigs in. Die tempel laat zien dat God er wil zijn. Alleen tegelijkertijd liet het ook zien hoe moeilijk het was om bij God te komen, omdat je een priester en een offer nodig had. Dus er was afstand. Er moest bloed vloeien om God te kunnen ontmoeten. Na het kruis is er gewoon vrije toegang. Die tempel ben jij. Die tempel was maar een schaduw, zegt de Hebreeënbrief. Er is vrije toegang naar God. En wat er gebeurt op het moment dat je tot geloof komt, dan gaat je geweten weer werken. Je geweten wordt schoongewassen. Want wat doet de zonde? De zonde schroeit je geweten dicht. Die zonde maakt dat je uiteindelijk dus met godsdienstig worden een broeder of zuster dood kan schoppen. Dat kan. De zonde kan maken dat je vrome teksten kan citeren en ondertussen tegelijkertijd kan zeggen dat die broeder, zus of zus die niet deugt en staat gewoon te roddelen en eigenlijk zegt die moet de kerk uit. Dat kan. Dat is wat zonde doet. Dat is wat het vlees doet. Het heeft alleen maar oog voor zichzelf. Me, myself en I. En niet het oog voor een ander. Als je blik op Jezus is, is je blik op hem en dan heb je je blik op iedereen. Dus voor ieder mens. Je geweten is weer schoon. Dus op het moment dat je je schuldig voelt, want we leven nog in het vlees en er gebeuren dingen, dan heb je vrije toegang naar God. En de boze zal altijd hindernissen opwerpen. Die zal altijd zeggen van ja, het is wel heel erg makkelijk om zo naar God te gaan. Je moet eerst een beetje je best doen, goede werken doen, laten zien dat je het waard bent en dan mag je naar God. Dat is een leugen uit de hel. Je hebt altijd vrije toegang naar God. Want wij zijn van Jezus. Wij mogen regelrecht naar de Vader. In Jezus' naam. Zijn naam roepende. Altijd. In Jezus' naam ga ik naar de Vader. En weet je wat het heerlijke is? We hoeven geen toneel meer te spelen. Want hij heeft alles tentoongespreid. Al jouw zonden, al jouw geheime gedachten. Want voor Christus is er geen verschil tussen wat je denkt en wat je doet. Dat maakt hem uniek ten opzichte van alle andere mensen die beweren een Messias te zijn. Jezus kent je van haver tot gort. Al je zonden. Je vertelt niets nieuws aan hem. Je toegang is vrij. Je mag altijd naar de Vader onder alle omstandigheden. En wat heerlijk. Je hoeft geen toneel te spelen. Je mag zeggen, Heer, er is lust in mijn leven. Heer, mijn gedachten schieten alle kanten op. Dat is logisch, want de Heilige Geest onthult wat er in je hart leeft. Dat is wat hij doet. Dus je moet niet stoppen met bidden. Je hebt vrije toegang. Werp het hele zootje maar voor hem neer. En we mogen vrij uitspreken. En dan gaat de geest gaat werken. Dan kom je namelijk bij het diepere. We hebben er net over gezongen. Alleen de geest weet de diepte van de zonde te peilen. Op het moment dat je gered bent, laten we dat emigreren noemen. Ik hang hier. Ik leef in Nederland. En uiteindelijk ga ik naar Australië. Dan ben ik overgegaan van het Koninkrijk der Nederlanden naar het Koninkrijk van Australië. Ik weet niet of het Koninkrijk heeft, maar even aangenomen. Dan ben ik in één keer een burger van dat land. Maar ik ken de gewoontes helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe ik moet leven als een Australiër. Dat moet ik leren. Dus ik moet afleren wat ik in Nederland deed. Dus stoppen met Sinterklaas vieren, weet je. Nee, maar dat is even gewoon maar even voor het beeld. Als zondaar, ik ben zo gewend om als zondaar te leven. Mijn primaire reactie is, als ze me op mijn ene wang sla, dat ik ze 3 keer terugsla op die, en die andere ook. Weet je, dat is het eerste wat ik doe, want ik ben een mannetje. Dan ben ik een bos vlooien. Van wat? Ik was vroeger een rap van tong, dus pak me en ik pak je 6 keer terug. Weet je? Dat gaat de geest afleren. Work in progress. En altijd vrije toegang naar de Vader. Wij worden gevormd naar het beeld van de Zoon. En gaat dat slapend? Dat je wakker wordt en denkt, hey Verhip, ik heb me toch een partij geduld. En ineens een hoop vriendelijkheid. Nee, dan moet je in groeien. God brengt klerenlaaiers op je pad. En hij laat het meewerken ten goede. Ja, die heb je nodig. Wees dankbaar. Dat is een Joods gezegd, hè. Dat als er een bedelaar komt, dank God, want dan kan je goed doen. Maar zo is het. Er gebeuren dingen in je leven die niet mogen gebeuren. Die zijn verschrikkelijk. Daar is God echt niet blij mee. Pijn en verdriet. Er kunnen dingen aan je gedaan worden wat nooit er mogen gebeuren. Maar het vormt je wel. Als je erin zit en je houdt het vast, word je verbitterd. Dan ga je kapot. Dan gaat vlees werken. Dan ben je boos. Dan kan je niet meer slapen. Maar je hebt vrije toegang naar de Vader. Dus alles wat er in je leven gebeurt, daarin nodigen we de Heilige Geest uit. Dat is mijn punt die ik wil maken. Het wordt zichtbaar. Omdat wat er ook is, en er kan heel veel verschrikkelijks in een mensenleven gebeuren. Het eerste wat we doen is zeggen, Heer, kom in de situatie. Heer, hier is het. Ik kan hier helemaal niks mee. Heer, ze hebben dit met me gedaan en ik ben ontzettend boos. Ik zou die persoon wel willen aanvliegen. Ik zie het, zegt de Heer. Hoe komt dat? Dan ontstaat er een gesprek. Je mag gewoon je hart uitstotten bij God. En dan ontdek je dat zijn liefde in je leven gaat werken. Dat hij je karakter gaat vormen. Dat hij je pijn weg gaat nemen. Dat hij de bittere wortel weg gaat nemen. Dat hij genezing gaat brengen waar verwonding is. En God bevestigt in jouw leven wat er nooit had plaats mogen worden. Het feit dat de Heer Jezus dadelijk al publiek je tranen afwist en zegt, hetgeen wat die of die aan jou gedaan had nooit mogen gebeuren. Ik was getuige. Maar ik zal je genezen en ik zal je herstellen. Al je tranen bewaar ik in een fles. Het ontgaat God niet. Wat wij niet begrijpen is dat God die zo betrokken is bij zijn schepping, zo geduldig is. Dat hij niet onmiddellijk ingrijpt als er wat gebeurt wat niet had mogen gebeuren. En het is makkelijk hoor, het is heerlijk om naar Poetin te wijzen. Zo prachtig. Dan zeggen we, Heer, grijp toch in. Dat vinden we mooi. Laat er maar vuur uit de hemel komen. Laat hem maar pakken, die flikker. He? Ik zeg het dan even plat, hè? Maar zo denken wij mensen. Want we kunnen heel vroom zijn, maar dat is wat ons zondig hart is. We denken, laat die maar pakken. En dan zullen we, nou, laat me een of andere ziekte toewensen. Dat is toch wel mooi als hij morgen niet wakker wordt. Zo is God niet. Zo is God niet. God wil dat ook Poetin naar het kruis kijkt. En dat hij ziet dat hij een zondaar is. En dat hij Jezus nodig heeft. En dat hij gered moet worden voor tijd en eeuwigheid. En dat hij berouw mag hebben van alles wat hij gedaan heeft. Dat hij tot inkeer mag komen. En dat het ook in zijn leven zichtbaar mag worden. En dat de kerk, die misschien hele verkeerde keuzes maakt daar in het oosten, tot inzicht mag komen. Dat we niet met ons bezig moeten houden met politiek in een kerk, maar met Jezus. Dat we naar Jezus moeten kijken en niet naar wetten. Het evangelie is namelijk voor iedereen. Ook voor de Poetins. Ook voor de meest vreselijke mensen die ons maar kunnen indenken. En vergis je niet, hè? Als Paulus vandaag de dag zou leven, zouden we hem uitnodigen in onze kerk? Ik durf het te betwijfelen. Ik durf het te betwijfelen. Wij zijn de kracht van het evangelie echt kwijtgeraakt als gemeentes. Wij zijn de impact die het evangelie kan hebben in een mensenleven, zijn we helemaal kwijtgeraakt. We zijn onder de indruk geworden van de omstandigheden. We zijn onder de indruk geworden van de werk van de boze. Maar zijn we nog onder de indruk van het wonderbaarlijke kracht van het woord van God? God die in staat is om Poetin morgen gewoon om te keren en hem gras te laten vreten als hij dat wil. Of hem het evangelie te laten verkondigen als je dat wil. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar ook in jou en mijn leven. Ook als er dingen zijn die niet goed zijn nog in jou en mijn leven. Je hebt vrije toegang naar de Vader. En Het punt is dat we naar Jezus kijken, is dat we onder de indruk raken van zijn liefde. Onder de indruk raken van wie hij is. Want, Rinus predikt het laatst al, hier worden we gered. Tijdens ons leven worden we gered van het vlees. Zodat de geest kan werken, de geest van liefde. En zelfs als de Heer terugkomt, zullen we in een oogwenk nog een keer gered worden en krijgen een verheerlijk lichaam. Bij de laatste bazuin. Want God laat niet varen wat zijn hand begonnen is. Ook deze hele aardkloot, die wij echt naar de knoppen toe brengen, gaat God redden. En deze hele complete schepping kijkt reikhalzend uit naar het moment dat wij kinderen van God zichtbaar worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in met een verheerlijk lichaam. Wat een rijke belofte hebben wij. Een boodschap die voor iedereen is. Redding. Verlost worden van jezelf. Hoe geweldig is dat? Man, wat kan ik een last hebben van mezelf. En wat heerlijk dat ik naar de Vader toe kan. En dat ik het gewoon allemaal aan zijn voeten mag werpen. En dat ik de geest mag uitnodigen. Een leven met de geest is een avontuur. Door diepte en door dalen. En ik nodig je uit om dat avontuur aan te gaan. Als je nog niet gered bent, ga niet weg. Maar vraag Jezus in je leven. En ik beloof je, dan ontvang je zijn geest. En dan zal er zichtbare verandering in je leven komen. Dan gaat je karakter veranderd worden. Dan gaat je persoonlijkheid veranderd worden. Dan gaat God deuren open die je nooit verwacht had. Gaat God deuren sluiten wat je nooit verwacht had. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En we hebben volgende week een doopdienst. Het werd net al gezegd. Misschien heb je er altijd tegen aangehikt. Tegen de doop. Je geloof je het wel? Wat hou je tegen? Sta op. Laat je dopen. Er is niets wat ons tegenhoudt. De toegang is vrij. Stap dat waterbad in. Dat is sterven met Christus aan dat kruis. Je gaat het waterbad in. Onder water kan je niet leven. En daar erkennen we gewoon dit leven, dit vlees met alles wat er is, deugt niet. God gaat het niet opfluffen. We krijgen geen cursus, 7 stappen, dit, 8 stappen, zus. En een beetje botox hier, een beetje wat daar. We vergaan. Zo is het gewoon. We gaan. En ik verga ook naar stof. Maar wat een lieve schepper heb ik. Die beloofd heeft. Zoals ik Christus uit de dood heb opgewekt, ga ik jou uit de dood opwekken. Dat gaat hij doen. Want hij houdt van jou. En hij houdt van mij. En houdt van deze schepping. Ga met Christus mee dat watergraf in. En sta op in dat nieuwe leven. En dan zul je een levende getuige zijn voor deze kapotte, gebroken wereld. En dan mogen we liefde betonen. En dan mogen we bidden voor onze vijanden. En dan mogen we hoopvol en verwachtingsvol zijn wat God gaat doen door ons leven heen en door het leven van anderen. En daarin volharden we. We volharden niet in ons eigen kleine geloof. We volharden in vertrouwen in Jezus. Dat is volharden. Wij volharden niet in onze daden. Wij volharden in het vertrouwen van Jezus. En de gebeden van Jezus, die bidt en pleit, worden altijd verhoord. Dus we staan dadelijk met een schare die niemand tellen kan. En ik hoop u ook, wil er deel van zijn. Dat we al komende stormen, al komende oorlogen, hongersnoden, vervolging, wij volharden in het vertrouwen van Jezus. En wij blijven in liefde onze vijand liefhebben. En Jezus verkondigen. Amen.